Ja, het blijft toch wel wat gek, hè? Het feit dat je als vreemd familielid ergens binnenkomt, maar ik ben zo hard in de armen gesloten door de verschillende familieleden. Dus dat gericht zijn op je familie, daar ook niets kwaads over kunnen zeggen, het warm onthaal enzovoort, dat is zeker iets wat mijn grootmoeder ook had.
Je hoort Evelien de Keur, die in 2018 een reis maakte naar haar tot dan toe onbekende Oekraïense familie en meteen welkom is. Ik spoel even terug. Evelien, haar oma, is een Oekraïense. Maar Evelien weet eigenlijk heel weinig over het verleden van haar oma. Wat ze wel weet, is dat haar oma een Oostarbeiterin was, die trouwde met een Belg die ze in een werkkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog leerde kennen.
Als kleindochter heeft het me altijd gefascineerd dat mijn grootmoeder niet in België was geboren en dat ze een andere taal sprak en schreef. En dat er bijvoorbeeld bij mijn grootouders thuis een samovar stond of er Russische platen lagen, iconen, een balalaika. Ik vroeg haar honderduit, onophoudelijk. Ze leerde me tot tientallen in het Russisch. Dankjewel zeggen, spasiba, hallo, privet, grootmoeder, babushka. Maar als ik doorvroeg naar haar leven in Oekraïne, naar hoe ze mijn grootvader had leren kennen, wat ze had meegemaakt in Duitsland, dan zweeg ze. En vaak kwam mijn grootvader ook dan nog eens sussen tussen om te zeggen dat mijn grootmoeder heel veel had afgezien. Ik heb echt mijn best gedaan om mijn grootmoeder de pieren uit haar neus te vragen. Maar mijn grootmoeder heeft nooit geantwoord. Ze heeft nooit iets gelost.
Deze podcast vertelt het verhaal van de persoonlijke zoektocht van Evelien naar het verleden van haar oma en haar familie, aangevuld met wetenschappelijke achtergrond van de onderbelichte oorlogs- en migratiegeschiedenis van de Oostarbeiterinnen. Deze duiding wordt gegeven door Machteld Venke, die gewoon hoogleraar is in de transnationale geschiedenis en die haar doctoraatsonderzoek onder andere focuste op de Oostarbeiterinnen. De podcast is een montage van een online gespreksavond in het kader van de tentoonstelling Destination Sweetheart van het Red Star Line Museum. Mijn naam is Jasmin en ik mag je verwelkomen en gidsen door deze podcast. Heel welkom. Anna, de oma van Evelien, vertelde niet veel over haar familie, maar ze hield wel contact. Ze schreef brieven en stuurde pakketten met spullen op naar Oekraïne. Die gebruikte ze daar zelf of verkochten ze verder op de zwarte markt. Na de val van de Berlijnse muur werd het contact frequenter en Evelien schreef zelf ook een periode met een nicht in Oekraïne.
Tot haar dood is mijn grootmoeder blijven schrijven met haar familie. Op 2 januari 2013, iets meer dan 6 jaar na mijn grootvader, overleed ze. Plots. Merkwaardig is dat ik in de dagen na haar dood tussen haar spullen op 2 enveloppes na geen enkele brief en geen enkele foto heb teruggevonden. Geen idee waar ze die foto's en brieven heeft gestoken of waarom ze ze zou hebben weggegooid. Maar ik besloot wel dat mijn Oekraïense familie op de hoogte moest worden gebracht van het overlijden van mijn grootmoeder. Dus ik schreef 2 brieven. Met in bijlage het rouwkaartje. Er was 1 brief in het Engels naar Natalia, mijn nicht met wie ik het contact de jaren daarvoor wat was verloren, want zo gaat dat. En er was ook 1 brief in het Oekraïens naar een zekere Tatjana Bondarenko, wiens link met mijn grootmoeder op dat moment erg onduidelijk was. Tot mijn grote verrassing kreeg ik 1 week of 2, 3 later van zowel Natalia als Tatjana een hele lange brief terug. Ze schreven een superlatieven over mijn grootmoeder en wat ze voor hen had betekend. En beide vroegen ze om te blijven schrijven en contact te houden.
Evelien houdt contact en vele brieven, foto's en verjaardagskaartjes later besluit ze in 2018 ook zelf naar Oekraïne te gaan, om de familie op te zoeken en al de puzzelstukken uit het verhaal van haar oma bij elkaar te rapen. Tijdens haar voorbereiding op de reis duikt Evelien in de geschiedenis van de Oostarbeiterinnen. Zo botst ze op het onderzoek van Machteld Venke. Evelien contacteert Machteld en komt te weten dat haar oma niet alleen was, dat er in die periode heel veel Oostarbeiterinnen naar België kwamen en wat hun verhaal precies is. Machteld geeft meer duiding.
Vanaf 1941 zijn zij gerecruiteerd geweest voor gedwongen arbeid in het Derde Rijk. En oorspronkelijk was dat vrijwillig. Nu, vrijwillig staat tussen aanhalingstekens, want in Oekraïne was het nogal moeilijk leven in de jaren 30. Die hebben ook veel hongersnood gekend. Dus vrijwillig moet toch wel gekaderd worden in een specifieke historische context dan. Maar dat waren kleiner aantallen dan echt vanaf 1942 zijn er dan zo gedwongen massadeportaties hebben plaatsgevonden met grote wagons, dieren, grote treinen, dierenwagons die dan afgevoerd werden naar verschillende bestemmingen in het Derde Rijk. En de meeste daarvan, dat waren jonge vrouwen tussen het geboortejaar 1920 en 1926. Dus de grootmoeder van Evelien behoort tot de jongere vrouwen die gerekruteerd zijn geweest. En die werden dus ingezet om te werken in de oorlogsindustrie. En dat zijn degenen die in barakken hebben geleefd met zo prikkeldraad er rond en die dan zo onder begeleiding naar de fabriek werden getransporteerd, te voet mochten gaan in kolonnes.
De Ostarbeiterinnen werden beschouwd als Untermenschen. Ze stonden net boven de Joden in de rassenhiërarchie die het Derde Rijk hanteerde.
En dus de tweede sport van onderaan die ladder te beginnen, die werd ingenomen, dus die Ostarbeiterinnen. En die hadden dus ook zo'n soort van stickertje dat ze op hun kleding moesten vastmaken. Nu, dat is discriminatie op basis van ras, maar er was ook discriminatie op basis van geslacht. Want oorspronkelijk was er een wet die zei dat het contact tussen Ostarbeiterinnen en buitenlanders die op dat moment ook aan het werk waren in het Derde Rijk, dat dat gewoon verboden was. Maar toch begonnen daar stilaan wel relaties uit voor te komen, of toch in ieder geval seksuele contacten, want er werden zwangerschappen vastgesteld, er vonden bevallingen plaats. En dan zie je dat er maatregelen getroffen worden zijn op lokaal niveau, in de verschillende länder in Duitsland. Er werden abortieklinieken opgericht, er werden sterilisatiecampagnes doorgevoerd, er werden weeshuizen opgericht voor de kinderen die daar van die Ostarbeiterinnen. Maar de moord op zwangere Ostarbeiterinnen en of Ostarbeiterinnen, jonge moeders en hun baby's, dat is toch ook wel daar zie je een zekere systematiek in. Wat niet wil zeggen dat dat op alle momenten in het Derde Rijk systematisch gebeurde, maar je ziet wel dat daar een gedachtegang achter zit. Zo. Er zijn ook Ostarbeiter geweest, er waren meer Ostarbeiterinnen, dus meer vrouwen. Maar voor die vrouwen, vanaf het moment dat daar een zwangerschap was, kwamen daar toch ook nog wel veel risico's bij, eigenlijk.
Bij Anna en Andreas, de oma en opa van Evelien, begon hun verhaal ook in een werkkamp, in Spandau, niet zo ver van Berlijn.
De vonk moet ergens overgeslagen zijn toen mijn grootvader zijn kleren door mijn grootmoeder liet wassen. In ruil voor wat eten dat hij als Belg krijgt en mijn grootmoeder als Ostarbeiterin en in de ogen van de Duitsers als Untermensch niet.
Gelukkig overleefden beide grootouders de verschillende werkkampen waar ze door de jaren heen belanden.
Waarna mijn grootmoeder, mijn grootvader, volgt naar België. Op de vlucht, op 9 mei 1945, trouwen ze, in het bijzijn van een Amerikaanse officier. En 6 maanden later, op 15 november 1945, op de 25e verjaardag van mijn grootvader, wordt mijn oom Lionel geboren.
Van die Ostarbeiterinnen komen er na de oorlog duizenden naar België om er te trouwen met de mannen die ze in de werkkampen ontmoet hebben. Zoals ook de oma van Evelien. Sommige vrouwen komen ook om te trouwen met mannen die ze nog niet kenden. Want getrouwd zijn is dé voorwaarde voor deze vrouwen om in België te mogen blijven en niet gedeporteerd te worden naar de Sovjet-Unie. Er zijn dan ook meerdere verhalen bekend van vrouwen die op de dool gaan om toch maar een huwelijk te kunnen sluiten. In België ontstaat zo een negatieve beeldvorming rond deze vrouwen, namelijk dat het oorlogshoertjes zijn die enkel zouden trouwen om in het land te kunnen blijven. Naar België alleen al kwamen er zo'n 4000 voormalig Ostarbeiterinnen. Het is dus ook een verhaal van hun vele kinderen en kleinkinderen. En toch is deze geschiedenis zeer onbekend. Machteld geeft hier verschillende redenen voor.
We bevinden ons natuurlijk ook in de periode van de Koude Oorlog. En je mag niet vergeten dat die vrouwen, dat is de eerste generatie Sovjetburgers die opgegroeid zijn in de jaren 20 en de jaren 30 en die ook echt Sovjet-propagandaliederen hebben geleerd in school en die met Sovjet-leuzes, die geloofden in Sovjet-ideologie, sommigen meer dan anderen. Maar natuurlijk, als je daarmee in België aankomt op het eind van de jaren 40, dan kan het wel zijn dat mensen hoge ogen trokken. Hetzelfde gaat over, het is een andere religie, dus ofwel orthodox ofwel geen religie, wat op dat moment in een katholiek Vlaanderen toch zeker helemaal niet gemakkelijk lag. Het andere feit is dat oorlogsherinnering sowieso in de publieke sfeer zeer mannelijk is. Hè. Het is veel gemakkelijker om oud-strijders, soldaten, te herdenken, want je hoeft maar naast een monument te gaan staan. En iedereen denkt aan... Dat is een format, of een genre, waarin dat je dus die oorlogservaringen van het strijden publiek kan delen. Maar als het nu over lichamelijke letsels bijvoorbeeld gaat, dan zie je dat die bij die Oostarbeiterinnen sowieso veel intiemer waren. Hoe ga je in godsnaam spreken over een sterilisatie, over een abortie, over een moord van een kind, over het achterlaten van... Dat zijn allemaal vrouwelijke oorlogservaringen die tot de mogelijkheden behoorden van Oostarbeiterinnen, maar die veel moeilijker onder woorden kunnen gebracht worden door die oorlogsslachtoffers zelfs, laat staan in een meer collectieve vorm.
Al deze redenen verklaren dat het voor Machteld zeer moeilijk was om geschikte bronnen te vinden voor haar doctoraatsonderzoek. Maar ze was absoluut overtuigd om deze geschiedenis te onderzoeken. Na veel moeite om voormalig Oostarbeiterinnen te vinden om te interviewen, die dan nog bijzonder weinig spraakzaam waren, vond Machteld een ingang via de Vereniging van Sovjetburgers, waar 15 jaar na de val van de Berlijnse muur nog steeds voormalig Sovjetburgers, die ondertussen natuurlijk allemaal Belg waren, samenkwamen om te zingen. Bovendien bestond de Sovjet-Unie sinds 1991 niet meer en toch hield de vereniging vast aan haar titel, omdat die uitdrukking gaf aan hun collectieve, maar reeds vergane identiteit. Machteld vertelt.
Ik heb dus ontdekt dat die vrouwen Sovjet-propagandaliederen zongen. Wat is er nu gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog, als zij aan het werken waren of in die kampen verbleven, dan hebben zij zelf alternatieve woorden verzonnen op die melodieën die ze kenden van voor de oorlog. Het zijn dus altijd aangepaste liedjes op bestaande melodieën. Nu, na de Tweede Wereldoorlog, als ze in België kwamen, in die Vereniging voor Sovjetburgers, daar werden zij voor de Sovjet-ambassade gevraagd om op te treden op podiums voor de herdenking of de feestdag van het Rode Leger bijvoorbeeld en dergelijke dingen. En die vrouwen hebben daar Sovjet-propagandaliederen op het podium gezongen, maar die hebben dat podium een andere betekenis gegeven. Door elke keer weer die Sovjet-propagandaliederen te zingen in een oorspronkelijke versie, maar die aangepaste versie van tijdens de oorlog niet te vergeten, maar eigenlijk non-verbaal te laten meespelen, hebben zij een manier gevonden om aan hun oorlogsherinnering betekenis te kunnen geven.
Machteld vond ook mensen die de aangepaste versies voor haar wilden inzingen. De vrouw zingt: wij trekken moedig ten strijde voor aardappelsoep. Wij overmeesteren de fascisten met een soeplepel. Door samen te zingen en de versies van de liederen van tijdens de oorlog te herinneren, krijgt deze moeilijke periode betekenis. Ook Evelien wilde het verhaal van haar oma graag een plaats kunnen geven. Daarvoor ging ze antwoorden zoeken in Oekraïne zelf. We gaan even mee met haar op reis. Ze zit op de nachttrein en ze staat op het punt om haar nicht, Natalia, met wie ze jaren schreef, te ontmoeten.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot ongeveer 5 uur betrekkelijk rustig was. Maar dan namen de zenuwen toe. Ik zou voor het eerst iemand ontmoeten van mijn Oekraïnse familie. Wat als het tegenviel? Of nog slechter, wat als ik tegenviel voor hen? De nervositeit en de angst die vielen vrijwel onmiddellijk weg op het moment dat ik Natalia en haar zoon Jura op het perron zag. Ik ben geen blijter, maar we zijn toch snikkend in elkaars armen gevallen. Finally! Bij Natalia thuis wacht ons een feestmaal met taarten en allerlei zelfbereide hapjes. En dat om 7 uur 's morgens. Laurent en ik mochten onze spullen in de kleine living zetten. De living die was ook haar slaapkamer, was de zetel een zetel overdag en 's nachts werd de zetel uitgetrokken en werd het een bed.
Evelien ontmoet meer en meer familieleden en telkens is het onthaal zeer hartelijk. We luisteren nu naar een fragment van bij Vladimir en Valentina, de ouders van Natalia.
Opnieuw kregen Laurent en ik een uitgebreid feestmaal aangeboden met kleine pannenkoekjes, aardappelen op verschillende wijzen, ingelegde vis, vers vlees, zelfgemaakte kompot en uiteraard zure room en heel wat drank. De dagen daarvoor had ik met Natalia al gesproken over mijn grootmoeder en ik had de stamboom al deels kunnen reconstrueren. Bij haar ouders probeerde ik het nog eens. Wat wisten ze nu eigenlijk over mijn grootmoeder? Wat wisten ze van haar vertrek? Wisten ze dat ze had afgezien in de oorlog? En wat wisten ze over hun Belgische familie? Hoe was Nikolai, de broer van mijn grootmoeder? En wat was er geworden van Alexandra, de zus van mijn grootmoeder, hun tante? Er werden oude foto's bovengehaald, maar het gesprek verliep vrij stug, moet ik zeggen. Het was ook niet gemakkelijk. Natalia vertaalde wel van het Oekraïens naar het Engels en terug, maar de taal schoot nu en dan toch tekort.
Niet alleen de taal maakte het soms moeilijk. Er was ook de totaal andere context waarin de Oekraïense familie leefde. Evelien had voor hen een cadeau meegenomen. Een fotoalbum van haar grootouders en de andere Belgische familieleden, allemaal op hun paasbest natuurlijk voor de foto, maar ze had toch het gevoel dat het een misplaatst cadeau was.
Mijn grootouders staan, al zeg ik het zelf, op alle foto's er zeer knap op. Ze bouwden samen een leven uit, ze gingen alle twee werken, ze kregen kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, ze gingen op reis als het kon. Ze hadden, zo leek het wel, vanuit de foto's toch, weinig zorgen. Terwijl dat Vladimir en Valentina me probeerden uit te leggen dat hun leven tot dan toe erg armoedig was geweest. Ze zijn wel geteld één keer op reis geweest, op vakantie naar Moskou, waar hun zoon Sergej ziekenhuizen bouwt. Natalia, hun oudste, mijn nicht dus, heeft rechten gestudeerd in Kharkov en om haar studies te betalen verkochten haar ouders twee varkens. Valentina was sinds kort op pensioen, ze was altijd kleermaakster geweest en nu ontving ze 50 euro per maand. Vladimir, de man, was buschauffeur, maar voorlopig was er geen werk, dus ook geen inkomen en ook geen uitkering. En zelfs Jura, de zoon van Natalia, had nog nooit de zee gezien. Tot op vandaag is hij, een 16-jarig jonger, nog nooit in Kiev geweest. Volgens hen was en is er in Oekraïne geen toekomst. En in België was dat wel zo.
Meer en meer puzzelstukjes over het verleden vallen in elkaar door nog meer familieleden te ontmoeten. Evelien komt te weten waar en in welke omstandigheden haar oma vroeger leefde. We luisteren even naar een cruciaal fragment hierin. Op dit moment zijn Evelien en haar familie door een sojaveld getrokken en staan ze op een soort van begraafplaats.
De tolk vertelde me dat dit de grond was van mijn overgrootvader. Van hier tot waar je niet meer kon kijken, dat was allemaal van hem. Mijn overgrootvader, de vader dus van mijn grootmoeder, moet blijkbaar een rijk molenaar zijn geweest met heel wat land. Maar met collectivisatie in de jaren 30 verloor hij zijn land en moest hij op zoek naar werk. Hij werd uiteindelijk molenaar twee dorpen verder en zijn vrouw en drie kinderen bleven achter. Het was pure armoede. De hongersnood en de Holodomor die brak uit en honderdduizenden mensen in de regio stierven. Mijn grootmoeder, haar moeder, haar zus en haar broer die overleefden op wat ze vonden. Ik moet toegeven dat ik echt ondersteboven was van dat verhaal. Want dat was dus de realiteit geweest van mijn grootmoeder voor ze werd gedeporteerd. Achtergelaten door een vader die in een ander dorp ondertussen een andere vrouw had leren kennen en zijn eerste vrouw en drie kinderen in de steek hadden gelaten. Mijn overgrootmoeder die sukkelde om haar drie kinderen eten te geven. Ze aten gras, vertelde Nicolai me via de tolk. En dan word je op je 15e nog eens meegenomen naar een ergere, of kan het eigenlijk nog erger, een ergere realiteit in Duitsland.
Evelien dook in het verhaal van haar oma, om zo meer te weten wie ze zelf is en waar ze vandaan komt. Maar de zoektocht en de reis betekende voor haar veel meer.
Het is echt zo'n kantelpunt in mijn verhaal op het moment dat ik daar was. In die zin dat ik tot eigenlijk de tocht in het sojaveld echt op zoek was naar de antwoorden op de vragen uit het verleden. Tot ik op een bepaald moment door had van... Ja, het is gewoon... Je gaat gewoon nooit alle puzzelstukken kunnen leggen van je verhaal zelf. Er is eigenlijk nog veel meer aan de hand. Er zijn ook een aantal dingen die ik nooit helemaal zeker ga weten. Het verleden heeft voor mij op dit moment echt wel plaatsgemaakt voor een heden en voor een toekomst. Voor mij is het niet langer alleen maar de familie van mijn grootmoeder. Het is ook echt mijn familie geworden. Zo voelt het althans.
Voor Evelien zijn de puzzelstukjes zo goed als mogelijk in elkaar gevallen. Ze is dan ook zeer blij dat ze dit verhaal kan delen via de tentoonstelling van het Red Star Line Museum. Maar hoe doe je dat nu? Op zoek gaan naar je roots. We eindigen deze podcast met enkele mooie tips van Evelien. Alvast bedankt voor het luisteren.
Dus ik ben eigenlijk met het klein beetje informatie dat ik wel had. Ik heb een opening gelaten. En daar is dan een antwoord op gekomen. En een veel mooier en groter verhaal dan ik eigenlijk had gedacht. Dus als je nieuwsgierig bent naar je roots en je hebt een klein beetje informatie, en er is altijd wel een klein beetje informatie te vinden, dan ja... Vraagt soms wel wat doorzettingsvermogen. Ik moet ook zeggen dat het gaan naar Oekraïne... Ik wist eigenlijk totaal niet bij wie dat ging belanden. Maar zo de openheid en de nieuwsgierigheid en een groot stuk naïviteit, denk ik ook wel, zeker dat daarbij zit, dat heeft voor ongelooflijke verrassingen eigenlijk wel gezorgd.